Goedenavond, gemeente hier aanwezig en ook gemeente thuis. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van de Wind voorgaat. De schriftlezing is deze avond uit Joël 1. De kerkdiensten van zondag 22 januari. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. Dit is de jaarlijkse gezinsdienst in samenwerking met basisschool De Bron. Het thema dat deze week centraal staat is God is erbij. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Van de Wind voor te gaan. De collecte vanavond. De eerste is bestemd voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. En de derde collecte is bestemd voor de onkosten van Ebenezer. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. Volgende week is de eerste collecte voor het project van de basisschool die geld inzamelen voor vluchtelingen in Griekenland. De voorzang vanavond is Psalm 73, vers 13. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? De kerkenraad wenst u, jou, hier in de kerk, maar ook thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, van Psalm 60 uit de berijming van Weerklank. Het eerste vers. We lezen vanavond in de profeet Joël. Hij beschrijft hoe het land wordt geteisterd door een sprinkhanenplaag en door grote droogte. En in aansluiting daarbij zingen we van Psalm 60 uit Weerklank. Het eerste vers. O God, hoe hebt u ons bedroefd, in toorn verstoten en beproefd. Na de geloofsbelijdenis stemmen we in ook met het belijden van het geloof, in het bijzonder van het geloof in God de Vader, met lied 304 uit Weerklank en dan het eerste vers. Lied 304, ik geloof in God de Vader, het eerste vers. Het is de melodie van ik heb geloofd en daarom zing ik. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. De derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Trouwe God, machtige en heilige Vader, u die alle lof en eer toekomt, barmhartige en liefdevolle Vader, willen ook deze avond in ons gebed samen u aanroepen. We brengen u dank voor uw zorg over ons leven, dat u ons in het leven draagt en bewaart, dat u ons samen roept. U danken we voor de zegeningen, dat we in vrijheid leven, dat u ons in het dagelijks leven onderhoudt. We prijzen uw grote naam dat u ons ook uw woord hebt gegeven als een licht op ons pad, opdat wij de weg zullen vinden, de goede weg, de weg naar het leven. En Heer, dan bidden we ook dat u met uw Heilige Geest het in ons hart geeft dat we die weg zullen gaan, dat we niet zonder u door het leven gaan. Maar dat we u lief hebben, u vertrouwen. Dat u die God bent, die de levende is voor ons. Dat u zo in ons leven roept en spreekt, dat we ook werkelijk luisteren. Want dat is er van huis uit helemaal niet, Heer. We belijden het ook voor u. Dat in de oude mens helemaal geen wil en verlangen is om u te zoeken en te kennen. Maar dat het nieuwe is van uw Heilige Geest, de nieuwe geboorte, waardoor we gehoorzaam beginnen te worden. En we danken u dat u die Heilige Geest hebt uitgestort en dat u daarmee in de gemeente woont. En dat u met uw woord en geest ook voortgaat van generatie op generatie, om ons te trekken, om mensen te brengen uit de duisternis tot uw licht. Heere, schenk dat in onze harten, onderhoud het, voed het. Dat we u niet zullen verlaten. Maar dat we keer op keer ook worden versterkt en bemoedigd in dat geloof. Om u te zoeken, in afhankelijkheid te leven. En Heer, ons zo door u te laten leiden. Help ons zo in heel de gemeente. En wij bidden van u dat u met diezelfde geest ook in onze omgeving werkt. Waarin we zo ons dagelijks leven hebben. De mensen die we ontmoeten, de mensen die we lief hebben. In de kringen van gezinnen, familie en vrienden. Wij vragen van u, Heere, geef met uw Heilige Geest dat ook daar dat geloof mag leven. Dat u daar ook mensen brengt. Onder het kruis van de Heer Jezus Christus, onder de gehoorzaamheid aan uw woord. Ja, in de lichtkring van het evangelie. Zegen daarvoor het getuigenis. Zegen daarvoor evangelisatiewerk. Heren, wij bidden van u. Geef dat we ook zelf als gemeente middel daarvoor mogen zijn. Wees vanavond bij ons als we de schrift openen. Heer, in de vergeving van onze zonden. Dat u alle schuld bedekt onder het bloed van Christus. Dat u, Heere, onze ogen opent voor hem. Dat we het onderwijs uit uw woord zullen begrijpen. Dat onze aandacht erbij betrokken zal blijven. Wij bidden dat u zo uw hulp geeft in luisteren, in spreken, in heel deze eredienst. Wees ook met allen die daar verschillende taken bij hebben. Voor het orgelspel als koster, voor het geluid, Heere, de kerkraad. Maar we bidden bovenal dat we samen als gemeente u mogen dienen, ook deze avond. Gedenk uw kerk over de wereld. U bidden we dat u uw kinderen leidt met het licht van uw geest en woord. Dat u in het bijzonder hen sterkt die een zwaar kruis hebben te dragen vanwege het geloof in u. Gedenken en help hen en sterk hen met uw belofte. Deze dingen bidden wij van u. In Jezus' naam. Amen. We gaan vanavond, zoals gezegd, lezen in de profetieën van Joël. En we lezen hoofdstuk 1. De laatste boeken van het Oude Testament, dat zijn 12 boeken van profeten. Wij noemen die de kleine profeten, omdat de boeken wat kleiner zijn dan de profeten die eraan vooraf gaan. En tussen de profeet Hosea en Amos vindt u dan het kleine Bijbelboek Joël. En de preek van vanavond is ook een begin van een serie over deze profeet, over de woorden van deze profeet. We lezen Joël 1. Het woord van de Heer, dat gekomen is tot Joël, de zoon van Petuel. Hoor dit, oudsten, neem dit ter oren, alle inwoners van het land. Is dit gebeurd in uw dagen of in de dagen van uw vaderen? Vertel erover aan uw kinderen. Laat uw kinderen erover aan hun kinderen vertellen en hun kinderen weer aan de volgende generatie. Wat de jonge sprinkhaan overliet, at de veldsprinkhaan op. Wat de veldsprinkhaan overliet, at de treksprinkhaan op. En wat de treksprinkhaan overliet, at de zwermsprinkhaan op. Ontwaak, dronkaards, en ween. Weeklaag alle wijndrinkers over de jonge wijn, want die is van uw mond weggenomen. Want de volk is tegen mijn land opgetrokken, machtig en niet te tellen. Zijn tanden zijn leeuwentanden en het heeft de hoektanden van een leeuwin. Het heeft van mijn wijnstok een woestenij gemaakt en mijn vijgenboom tot een kale tak. Het heeft hem volledig afgeschild en weggeworpen, zijn ranken zijn wit geworden. Weeklaag als een jonge vrouw, omgord met een rouwgewaad, die klaagt om de man van haar jeugd. Graanoffer en plengoffer zijn weggenomen van het huis van de Heer. De priesters treuren, de dienaren van de Heer. Het veld is verwoest, de grond treurt, want het koren is verwoest, de nieuwe wijn opgedroogd, de olie verkommerd. Akkerbouwers staan beschaamd, wijnbouwers weeklagen over de tarwe en over de gerst, want de oogst op het veld is verloren. De wijnstok is verdord en de vijgenboom is verwelkt, de granaatappelboom, ook de palmboom en de appelboom. Alle bomen van het veld zijn verdord, ja, de vreugde is verdord, geweken van de mensenkinderen. Omgort u en bedrijf rouw, priesters, weeklaag, dienaren van het altaar. Kom, overnacht in rouwgewaden, dienaren van mijn God, want graanoffer en plengoffer zijn aan het huis van uw God onthouden. Kondig een vastetijd af, roep een bijzondere samenkomst bijeen, verzamel de oudsten en alle inwoners van het land in het huis van de Heere uw God en roep tot de Heer. Ach, die dag, ja, de dag van de Heere is nabij en hij zal komen als een verwoesting van de Almachtige. Is niet voor onze ogen het voedsel weggenomen uit het huis van onze God blijdschap en vreugde? De zaadkorrels zijn verschrompeld onder hun aardkluiten, de voorraadschuren verwoest, de graanschuren afgebroken, want het koren is verdord. Hoe kreunt het vee? De kudde rundvee zijn in verwarring, want ze hebben geen weide. Zelfs kudden kleinvee moeten boeten. Tot u, Heere, roep ik. Want een vuur heeft verteerd de weide van de woestijn en een vlam heeft verzengd alle bomen van het veld, zelfs de dieren van het veld. Schreeuwen naar u, want de waterstromen zijn uitgedroogd. Een vuur heeft de weide van de woestijn verteerd. Tot zover dit hoofdstuk. Ik wil u het woord bedienen uit het hoofdstuk en het hele hoofdstuk zal in één keer aan de orde komen. En ik noem dan nog in het bijzonder als kerntekst vers 5. Joël 1 vers 5. Ontwaak dronkaards en ween. Weeklaag alle wijndrinkers over de jonge wijn, want die is van uw mond weggenomen. 3 punten in de preek over dit hoofdstuk. Ten eerste wat er gebeurt, ten tweede wat er ontbreekt en ten derde wat erop volgt. Dus wat er gebeurt, wat er ontbreekt en wat erop volgt. We zullen eerst gaan zingen van Psalm 78. In het begin van Joël 1 lazen ook de oproep om wat aan de orde is hier in Joël te vertellen aan de kinderen, aan het volgende geslacht, zo van generatie op generatie. Dat is ook een element wat in Psalm 78 naar voren komt. Ook de oproep om te luisteren naar de wijze woorden. En we zingen ook vers 23, wat herinnert aan de sprinkhanenplaag in Egypte. Dus al van eerder in de geschiedenis van het Oude Testament. We zingen van Psalm 78, de versen 1, 2 en 23.
Thank you.
gemeente. Voor een profeet is het wel opmerkelijk dat Joël van het volk Israël geen enkele concrete zonde benoemt. In elk geval niet rechtstreeks als een expliciete aanklacht. Hoofdstuk 1 beschrijft de rampen die het volk treffen. Een indrukwekkende, catastrofale sprinkhanenplaag die gepaard ging met een grote droogte. Wat overigens vaker samenging, droogte en sprinkhanen. En Joël die spreekt er wel over als oordelen van God en de inwoners van het land roept hij op om te weeklagen, om te vasten en te bidden. En ja, zeker, in het volgende hoofdstuk klinkt de oproep tot bekering. Maar hij wijst geen concrete zonden aan. Zoals bij andere profeten, bijvoorbeeld over de afgodendienst, dat ze de Baals vereerden. Of over het uitbuiten van de armen, van de weduwen of de vreemdelingen. Of over de hoogmoedige houding van de mensen, of over een gebrek aan vertrouwen in de Heere hun God. Dat vind je toch bij die profeten allemaal. Maar Joël wijst niet concreet op specifieke zonden. Nou denkt iemand, hoe zit het dan met die dronkaards? In vers 5. Ontwaak, dronkaards, weeklaag, wijndrinkers. Is dat toch niet een bestraffing? Een bestraffing voor dronkenschap. Nou, bij nader inzien gebruikt Joël deze term om een andere reden. Luistert u maar mee. Hij roept hen op wakker te worden. Ontwaak, dronkaards en huil. Ontwaak in de zin van, kijk toch eens om je heen. Word wakker, zie je niet wat er allemaal gebeurt. Sprinkhanen die het land kaal vreet. Wijnstokken die er verdord bij staan. Kijk wat er aan de hand is. Het is niet het punt van zondig onheilig gedrag wat de profeet hier aan de kaak stelt. Ja, de Bijbel is er elders wel duidelijk over. Dat zoveel alcohol drinken dat je dronken raakt, hoort bij de werken van het vlees. Bij het zondigen. Dat past een christen niet. Wie de Heere wil dienen, behoort nuchter en matig te leven. En dronkenschap, dat trekt je mee naar de zonde. Zoals schunnige praat, schandelijk gedrag, losbandigheid. Of juist agressie. Of ongevoeligheid. Net zoals andere verdovende middelen. Zoals drugs. Er dreigen de verslavingen en het maakt allemaal heel veel kapot. En het bevordert zeker niet een heilig leven tot eer van God. In het geheel is de Bijbel daar wel duidelijk over. Dronkenschap hoort bij het leven, de werken van het vlees. Maar wanneer Joël hier de mensen aanspreekt als dronkaards, dan gaat het hem niet direct om het zondige daarvan. Het is meer dat de alcohol hen heeft bedwelmd. Het is de toestand waarin de wijn hen heeft gebracht. Het maakt je onoplettend. Of het brengt je in een lollige bui. En ook al zijn de omstandigheden nog zo akelig, door die drank lach je erom. Je raakt onverschillig. Wijn verdooft je. En daar moeten die mensen uitkomen. Ontwaak. En wanneer we kijken hoe Joël de mensen verder aanspreekt, dan is dat ook voor het overige geen opsomming van soorten zondaars. Maar hij gebruikt aanspreektitels. Ja, eigenlijk gewoon over de bevolking in allerlei functies. Vanaf vers 2 hoort dit oudsten. Neemt ter oren alle inwoners van het land. En verderop noemt Joël de akkerbouwers en de priesters. En zo kijkt hij ook in vers 5 naar die hele bevolking. En hij spreekt hen allen aan als dronkaards, als wijndrinkers, omdat men zo leeft. Men leeft als in een zorgeloze roes. Men leeft gewoon wat los, oppervlakkig. De mensen zijn achterloos. Alsof er niet echt iets aan de hand is. En dat speelt hier. En daar spreekt de profeet hen op aan. Met alle kracht probeert hij hen wakker te schudden. Het is geen tijd voor eten, drinken en vrolijk zijn. Want het land, zijn land, hun land, Gods land, het land verkeert in zware nood. En Joël wil de mensen daarvan doordringen. Ik ga even met u door dat hoofdstuk heen. In vers 2 vraagt Joël om de aandacht. Hoor dit, oudste. Neem ter oren alle inwoners van het land. Heeft u het ooit eerder zo meegemaakt? Hebt u het wel eens gehoord van uw vaderen? Wat dan? Nou, al die sprinkhanen. En blijf het vertellen. Blijf het gedenken. Ze hebben het hele land kaalgevreten. En wat de eerste zwerm nog overliet aan groen, dat at het volgende soort van die vraatzuchtige insecten op. En toen kwam er nog een plaag overheen. En nog een. Ja, angstaanjagend. Om die miljoenen beestjes te zien komen in zwermen, dat het er donker van wordt. In vers 6 noemt Joël het een machtig volk, niet te tellen met dodelijke scherpe tanden als van een leeuw. En wijngaarden die veranderen in een woestijn. Aan vijgenbomen bleef er geen blad meer over. En de hele oogst van koren, tarwe, gerst, de hele oogst is verwoest. De profeet kijkt in vers 9 naar de tempel. De priesters treuren. Ze kunnen hun dagelijkse offers niet meer brengen. Geen graanoffer van meel en olie. Ook geen plengoffer met wijn. Het is er niet meer. En daarbij is ook sprake van droogte. En als zoveel groen en blad al is afgegeten, dan wordt de grond daaronder nog droger en harder. De bomen zijn verdord. Allemaal, zegt vers 12. De vijgenboom, de granaatappelboom, de palmboom, de appelboom. Vers 17 richt de aandacht op de akkerbouw. Het zaad ligt verschrompeld tussen de harde kluiten aarde. Voorraadschuren, die staan er vervallen bij. En vers 18, ook het vee kreunt. Runderen, schapen, ze dwalen vermagerd en dorstig rond. Dat is wat de profeet beschrijft. Wat hij ziet gebeuren, overal. Die angstaanjagende gevolgen van deze plaag. De kaalheid, de dorheid. Doortrekt het hele leven. Ja, dat moet ons toch iets zeggen. Dat is niet zomaar. Het valt op, gemeente, dat deze Bijbelse profeet het leven tekent als één geheel. De landbouw die staat niet los van de godsdienst. En mensen en dieren horen niet bij gescheiden werelden. En priesters en akkerbouwers, ze staan als het ware naast elkaar. Hij tekent het allemaal als één geheel. En het oordeel van God doortrekt dat hele leven. Er komt geen voedsel meer van het land. Maar de profeet die noemt ook de wijnstok en de vijgenboom. Die staan in de Bijbel symbool voor een vredig, gelukkig leven. Dat je bij de wijnstok vreugde hebt, bij de vijgenboom. Rustig in de schaduw zit. Een vredig leven. Maar dat is weg. Dat is kaal gegeten. Dat is verschrompeld. En voor de offers ontbreken de nodige ingrediënten. En dat belemmert dus de gemeenschap met God. De verbondenheid en de omgang met God. Dat je met vreugde de Heer God naderbij kunt komen. Het ontbreekt aan de gaven van God. Om die gaven in dankbaarheid aan hem terug te geven. In het huis van God staan ze met lege handen. Ja, juist het Oude Testament laat ons die eenheid van het leven zien. Dat wat er met de natuur gebeurt. Wat er op het land gebeurt. Wat er met de bomen gebeurt. Met de dieren. En zowel het vee als in het wild. Wat daar gebeurt, daar kunnen en daar mogen wij ons niet voor afsluiten. Ontwaak. Laat uw beklag maar horen. Ach en wij. Over het lijden van de schepping. Over het zuchten van de dieren. Dat neemt ook de levenskracht en de vreugde van de mens weg. Ja, het land, de akkerbouw. Veehouderij, fruitteelt, het is ons allemaal gegeven en het is nodig om te leven. En daardoor kunnen we het goede genieten, het goede uit Gods hand. Maar even goed is een leefbaar klimaat nodig. En de vrije natuur, met de insecten en met de bomen enzovoort. Dat is ook nodig. Dat hoort ook bij dat hele leven. En het woord van de Heere dat tot Joël is gekomen, dat krachtige woord moet ook ons wakker schudden. Ontwaak, welvarende westerling, uit die zorgeloze roes. Kijk toch eens wat er allemaal aan de hand is. Kijk eens links en rechts, door het hele leven heen, naar de landbouw. En naar het klimaat, naar de natuur, naar het voedsel. Wat is er aan de hand? Tijd om te treuren, te klagen, te huilen. Profeet Joël heeft gezien hoe de extremen van de natuur het hele leven bedreigen. Zo'n plaag van sprinkhanen en die verzengende droogte, heel die schepping zucht en kreunt. En de profeet die dringt aan om te weeklagen, zeg maar te kermen, te jammeren, ach en wee. Ja, we zouden natuurlijk ook heel anders kunnen reageren. Je zou tegen elkaar zeggen, nou kom op, laat je niet uit het veld slaan. Wees dapper, we pakken het wel aan. Niet klagen. Of nou ja, het gaat wel weer voorbij. Het komt allemaal wel weer goed. Vast weer betere tijden. Nou, hier laat de Heere Joël een andere boodschap brengen. Het is niet zomaar dat ze een slecht jaar hebben. Even wat tegenslag. Die je snel weer mag vergeten. Nee, het is eerder andersom. Het is een voorbode van nog erger. Een signaal dat er iets aan staat te komen. En dat is de dag des Heren. Dat is de grote dag. Dat is het moment waarop God zijn gericht zal uitvoeren. Waarop hij recht komt doen over vriend en vijand. De dag waarop hij in heilige majesteit zal verschijnen. De dag des Heren. De profeet die ziet het aankomen. Wat hij ziet gebeuren als een voorbode van wat komt. Hij ziet het aankomen in vers 15. Ach, die dag, ja, de dag van de Heere is nabij. En het zal komen als een verwoesting van de Almachtige. En dit is het punt waarop hij straks uitvoerig verder gaat in hoofdstuk 2. Die grote dag van de Heere, die komt dichtbij. En Joël plaatst in dat perspectief de gebeurtenis. Sommige uitleggers, exegeten. Die vatten die sprinkhanenplaag op als beeldspraak. Beeldspraak voor een werkelijk menselijk leger. Dan zijn de soldaten als sprinkhanen die het land verwoesten. Alleen, nou lang niet alle elementen uit Joël 1 zijn te vertalen naar een inval van een vijandig rijk. Dus die opvatting heeft niet zoveel steun. Het gaat hier om een werkelijke sprinkhanenplaag met grote droogte. En zo wordt dit hoofdstuk tegenwoordig door de meesten wel uitgelegd. Alleen die werkelijke verwoestende natuurrampen die vormen wel een voorbeeld voor wat er nog meer komt. Een voorbode voor het grote beslissende gericht van God. En deze uitvoerige beschrijving in Joël 1 vol dramatiek wil de mensen wakker schudden uit hun zorgeloze roes. Gedraag u niet als een dronkaard. Ontwaak, wees nuchter. Luister, zodat u ontdekt hoe het ervoor staat, zodat u de nood gaat zien waarin we ons bevinden. Noemde ook de Heer Jezus niet de tekenen van de tijden. En de openbaring aan Johannes. Die laat zien hoe de zegels worden geopend en dat de bazuinen klinken. Het ene na het andere ontrolt zich. Het ene oordeel na het andere oordeel wordt aangekondigd. Hongersnoden, oorlogen, natuurrampen. En het roept de wereld toe. Hij komt. Hij komt. Hij komt. Het roept de wereld toe. Hij komt. En verdoof jezelf niet met de middelen van de wereld. Hoor wat de Heere zegt. Zie wat er gebeurt. Dat was ons eerste punt, wat er gebeurt. Het tweede punt is wat er ontbreekt. En gemeente, hebt u dat nu ook? Wanneer u zo'n hoofdstuk uit de Bijbel leest, dat u zich dan wel afvraagt wat dat ons nu heeft te zeggen. Zo'n hoofdstuk van een profeet, hoe we dat nu hier en nu zouden moeten toepassen. Er lijkt eigenlijk zo'n afstand te zitten, een groot verschil tussen dit uit de Bijbel en tussen mijn leven en mijn omstandigheden. Want ja, wij hebben geen last van zulke immense sprinkhanenplagen. Het land hier is niet kaal gevreten. De oogsten zijn niet verloren gegaan. Het vee hoeft niet te kreunen vanwege watergebrek. In Nederland is er geen nationaal tekort aan dagelijks voedsel. Kan dit hoofdstuk dan eigenlijk nog wel spreken? Je zou denken dat het alleen bij die specifieke tijd past, maar toch is dat niet zo. En Joël geeft dat ook onmiddellijk aan. Kijk maar naar die opdracht in vers 3. Want die ene uitzonderlijke gebeurtenis, zoals ze dat nog nooit eerder hebben meegemaakt, daar moeten ze over vertellen. Aan hun kinderen. En ze moeten dat gaan doorvertellen van generatie op generatie. Dus ook wanneer deze specifieke situatie alweer voorbij zal zijn. Wat God daarin te zeggen heeft, dat blijft van kracht. Ook als die sprinkhanen allang weer weg zijn. Maar blijf het vertellen wat er toen is gebeurd. In zekere zin zijn het ook best wel wat algemene woorden. Het is een hele poëtische beschrijving. Wat het ook wat herkenbaar maakt. Voorstelbaar. Een beeld krijg je erbij. En mogelijk zijn die woorden van Joël ook gebruikt in Israël, in de liturgie, door ze weer te lezen. En te lezen. Het is ook een profetisch geschrift. Misschien wel gezongen. En dat hele beeld, dat kan de mensen opnieuw raken. Dat ze het meevoelen. En dat ze het toepassen op hun eigen tijd. Ja, van de profeet, de mens, Joël, is verder ook niets bekend. Vers 1 noemt zijn naam, Joël, de zoon van Petuel. Ja, een historisch mens met een vader, de zoon van Petuel. Maar verder niets. Geen aanduiding van tijd. Geen woonplaats, geen beroep, geen persoonlijke ervaringen. Eigenlijk weten we van de mens, Joël, niks bijzonders. Alleen maar dat het woord van de Heere tot hem is gekomen. En dat is waar het om gaat. Dat Joël de mond van de Heere wil zijn, moet zijn, mag zijn. Het is een mens door wie God zijn woord liet horen. En zoals ik al zei, bij ons in Nederland 2023, geen sprinkhanen, geen droogte. Wat heeft God hiermee dan tegen ons te zeggen? En die aangesproken bevolking toen, die leven in een zorgeloze roes, bij hen is de jonge wijn van hun mond weggenomen. De verse sap die uit de druiven getreden is in de wijnpersbak, dat is er gewoon niet. Dat ontbreekt. En dat zullen ze missen. Ja, nog veel meer als je het verder allemaal leest, zoals ik langs ben gegaan met u. Met alle leven, met alle vreugde, houdt het op. Inclusief het graanoffer en het plengoffer. Het is er allemaal niet meer. Laten we eens de stap maken naar de tijd van de Heere Jezus. Toen zag het er ook heel anders uit. In de tijd van de Heere Jezus had het Joodse volk geen last van een sprinkhanenplaag. In die tijd lezen we niet van de verloren oogsten. Ze stonden niet met lege handen in de tempel. En de Heer Jezus Christus die vertelt een gelijkenis over een rijk man. Een rijk man met veel land en met een grote oogst. We noemen dat de gelijkenis van de rijke dwaas. En zijn graanopslag zit overvol. Hij bouwt nog grotere schuren. Ja, we zouden denken, het ontbreekt hem aan niets. Het tegendeel. Maar toch schudt Jezus de mensen wakker door deze welgestelde man een dwaas te noemen. Het probleem zit niet in volle of in leegstaande schuren. Die man, die is niet rijk in God. En dat ontbreekt bij hem. En wie niet rijk is in God, dat is geen leven. En als de Heere komt, raakt ook hij alles kwijt. Raakt hij ook het leven kwijt. Het profetenwoord, ook Jezus' woord, schudt ons wakker, gemeente. Wat ontbreekt er? Wat ontbreekt er bij u? Wat ontbreekt er bij jou? Wanneer we naar Gods woord luisteren, dan kun je ook die ervaring hebben dat er niet zo duidelijk concrete zonden van jouw leven worden aangewezen. U hoort het niet. Wat moet je dan anders doen? En zo gaat alles maar zijn gangetje. En u doet uw werk. En je geniet van mooie dingen. En je schenkt niet zoveel aandacht aan al die signalen. De signalen van rampen, van de zuchtende natuur, van de tekenen der tijden. Ja, ook voor u en jou klinkt dit profetisch appel: word wakker. Word wakker uit je roes, uit je zorgeloze schijnwereld en klaag over je ellende en huiver voor die grote dag die komt. Want een mens in een geestelijke slaap, die mist dat hij de Heer God eert. Die mist de levende band met God. Die staat in Gods huis, toch eigenlijk ook met lege handen. Ja, Joël, die spreekt positief over de tempel, over het huis van de Heer. Alleen de mensen die er komen, die hebben niets voor het graanoffer, die hebben niets voor het plengoffer. En zo praktiseren ze ook niet de omgang met de levende God. Ze hebben er niks voor. Daarom is er ook geen vreugde in het huis van God. En de priesters treuren. En zo kan het vandaag ook voor iemand zijn in de kerk. Ach, alles gaat zo zijn gangetje. U ziet eigenlijk geen concrete zonden die om bekering vragen. En toch, dat het echte leven met God ontbreekt. Wat hebt u hem werkelijk te bieden? Wat hem dan ook zal behagen? En blijdschap in God? Nee, dat is er ook niet. Het is verdord. Is het zo? En ziet u daarin uw schuld? Nou, je mag wel huilen. Je mag wel jammeren als je geen vreugde in God kent. Laat de ernst daarvan tot ons doordringen wanneer de omgang met God in zijn huis zonder blijdschap is. Dan doen we hem tekort. Dan zijn we in nood. Eigenlijk het leven kwijt. Zoals we zonder voedsel zouden zijn. Noemt vers 16 ook dat de vreugde is weggenomen uit Gods huis. Als dat ontbreekt, klinkt dit profetisch woord. Word toch wakker. Zie wat er aan de hand is. We komen bij het derde punt. Ten eerste wat er gebeurt, ten tweede wat er ontbreekt, ten derde wat erop volgt. Ja, we hebben wel gemerkt, Joël tekent in dit hoofdstuk de nood in schrille kleuren. Hij laat zijn hoorders er indringend naar kijken. En hij loopt van alles langs om dat in hun hart te drukken. Hoor dit, oudsten, zo was hij begonnen. Neem ter oren alle inwoners van het land. Is het ooit zo gebeurd? Het veld is verwoest. De grond treurt, staat er in vers 10. Er is geen koren, geen wijn, geen olie, alsof een vuur alles heeft verteerd. Indringende woorden van de profeet. Met het doel dat de mensen hun nood leren kennen. Dat ze weten hoe groot hun ellende is. Dat ze wakker schrikken. En gaan kermen en huilen. En dan. Ja, het is ook wel een hoofdstuk vol met appellerende woorden. Telkens zo'n oproep in die gebiedende wijs. Hoor dit. Neem ter oor, ontwaak, ween, weeklaag, bedrijf rouw, kom overnacht in rouwgewaden, priesters. Zo indringend Aanhoudend moeten ze berouw tonen, dat ze zelfs slapen in een rouwgewaad. Zo'n zwarte geitenharen zak. En dat alles, al die oproepen, lopen hierop uit. En roep tot de Heer. Daar moet het heen, met de nood. We kunnen er ook anders mee. Hoe zou je er ooit uit kunnen komen? Roep tot de Heer. Roep, smeek, bid. De priesters die moeten het volk daarvoor samenroepen. Dat ze in het huis van de Heer samen tot God roepen. Komen ze al? Nou, de profeet die neemt het voortouw in vers 19. Hij begint er vast. Er is geen tijd te verliezen. Tot u, Heere, roep ik. Ja, eenvoudig eigenlijk. Eenvoudig. Dat het meer nog niet is. Nog helemaal niet verder omschreven hoe ze zullen bidden. Waarop we kunnen pleiten. En wat we allemaal moeten belijden. Wat we allemaal moeten vragen. Wordt allemaal hier in ieder geval nog niet beschreven. Alle aandacht in dit eerste hoofdstuk, Joël 1, richt zich op de diepe nood. Als een voorbode, een waarschuwing voor de dag van de Heer. En wat doe je dan? Wat moeten we? Tot u, Heere, tot u roep ik. Ja, maar is hij niet die het volk heeft geslagen? Is hij niet de rechter die straks in majesteit verschijnt? Is hij niet de God die wij toch niets te bieden hebben? Ja, en toch naar hem. Toch ligt bij deze God ook onze hoop, hoop op genade. Weet u, gemeente, wie God tot rechter heeft aangesteld? Dat is een zoon. Dat is Jezus Christus. Die is opgestaan van de doden. God heeft hem, Jezus, aangesteld tot rechter. Jezus zal straks verschijnen op de wolken om de levenden de doden te oordelen. Hij is de Heere voor wie alles en ieder zal moeten buigen. En vandaag kunt u hem nog aanroepen. Hem om genade. Ja, vandaag biedt Christus zich aan als uw redder. De redder van alle nood en schuld. Alle nood die je verteert. Ja, wanneer het woord je heeft wakker schud. En je ontdekt hoe treurig het ervoor staat. En wij hebben niks waardevols om God aan te bieden. En je komt met lege handen in zijn huis. Wat moeten we? Alleen maar roepen. De Heere aanroepen. Tot u, Heere Jezus. Tot u roep ik. En zoals de dieren naar u schreeuwen, zo schreeuwt mijn ziel naar u. Heer Jezus Christus aanroepen. Wat was op aarde ook alweer zijn eerste teken? Een wonderteken in Kana. Op een bruiloft was de wijn opgeraakt. Het ontbrak aan wijn. Joël 1, de jonge wijn van de mond weggenomen, de kruik met wijn, Johannes 2. De kruik met wijn is leeg in Christus. Hij veranderde water in wijn. Hij bracht goede wijn. Hij gaf de beste wijn van het feest. Kijk gemeente, dat is onze Heer Jezus. Dat is nu onze Heer Jezus. Hij brengt de vreugde terug. Hij geeft leven in overvloed. Leven in gemeenschap met God. Ja, zelf moest Christus daar een zware weg voor gaan. Hij droeg de vloek op het breken van het verbond. En hij werd verteerd onder de toren van God. Jezus aan het kruis, hij riep, mij dorst. afgesneden van het lijf. Maar door zijn lijden, het lijden van de Heer Jezus Christus, is er voor zondaren ontkoming. Christus. Hij brengt allen die hem gingen aanroepen. Allen die met alle nood naar hem toe zijn gevlucht. Hij brengt hen in het land van zijn vader. En dat is het goede land. Het goede land met de blijdschap van de wijnstok. Dat is het goede land met de rust onder de vijgenboom. Het is de bruiloft van het Lam. En daar komt nooit een einde aan de gemeenschap met God. Daar volgt nooit meer een dag die verschrikt. Daar is een zalige overvloed. Jezus Christus. Hij brengt allen die hem aanroepen. Daar. Waar de Heer met hart en ziel voor altijd de lof wordt toegebracht. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 85. Het tweede vers waarmee we de Heere als het ware aanroepen. Heeft dan, o Heer, uw gramschap nimmer end. En zult u ons ook niet herleven doen, zodat uw volk zich weer in u verblijdt. Psalm 85, vers 2. Thank you. Laten we nu samen de Heere danken en bidden. Grote God, God van Israël, God van hemel en aarde, u roepen we aan deze avond nadat we uw woord hebben gehoord. Uw woord waarmee u ons wil wakker schudden, waardoor we ook worden gevraagd om oog te hebben voor de nood waarin we verkeren. De nood van de wereld, de nood van ons eigen leven. En roepen we tot u, o Heere, wees ons genadig. Ontfermt u zich over ons, over onze ziel. Dat u onze redder bent. Dat we ons veilig mogen weten. Bij de Heer Jezus Christus verzoend. Zodat we niet hoeven te schrikken voor die grote dag. We mogen weten dat het een dag van verlossing is. En Heere, we bidden voor elkaar. We bidden voor ieder die nog in dat zorgeloze leven van de oude mens voortgaat. Heere, wilt u ook daar zo spreken? Dat de ernst van het leven wordt gezien. Dat uit de nood de roep omhoog klinkt. En zo mensen de genade van de Heer Jezus Christus nodig krijgen. Maar ook mogen aannemen. Daarop leren bouwen. Daarin hun blijdschap vinden. U bidden we, Heere, geef meer en meer ook de blijdschap in de dienst aan u. De vreugde in de samenkomst van de gemeente, in het luisteren naar het woord, in het zingen tot uw eer, in het horen over het kruis van Christus als dat grote offer dat onze zonde wegneemt, in het verlangen om in uw wegen te gaan. U bidden we, Heere, dat we door de kracht van uw Heilige Geest dan ook u zullen dienen met vreugde. En waar, Heere, er verdriet en dorheid is, dat u zelf daarin met uw troost en hulp nabij bent, opdat we onze ogen ook op u, op Christus, mogen richten. U bidden we voor de noden van de wereld, de noden in ons land. Aan de ene kant hebben we veel welvaart en vrijheid waarvoor we u mogen danken. Bent u daarin goed voor ons. En tegelijkertijd weten van allerlei zorgen. In de omstandigheden van mensen. Door economische ontwikkelingen en inflatie. Door energieprijzen. Dat het voor mensen grote problemen kan geven. Mensen die aangewezen zijn op de voedselbank. Mensen die van de woningnood veel hinder hebben. Andere zorgen van polarisatie en van wetteloosheid. Heere God, wij bidden van u dat u ook naar ons land omziet. En u zegen geeft door uw genade. Omdat, Heere, wat we ook allemaal kunnen verwachten van de overheid. Hoezeer ze ook geroepen zijn om hun verantwoordelijkheid te nemen. En Heere, toch zijn we afhankelijk van uw zegen en van uw wijsheid en van uw hulp. Heere, geef dat ook geestelijk gezien in ons land. Een terugkeer zal zijn naar u, dat mensen leren roepen uit de nood. Om u te zoeken. En Heere, om bij u hun heil te vinden. U bidden we, Heere, ook in alle zorgen rondom de natuur en het klimaat, om uw ontferming. Ontfermt u zich over uw schepping, over wat er groeit en bloeit, over de dieren En wij zuchten, Heere, met de schepping mee naar die dag van de verlossing. Dat u ook alles weer goed en nieuw zult maken. Heere, help ons om uit die belofte ook te leven en tegelijkertijd onze verantwoordelijkheid te verstaan. U willen we zo danken voor deze dienst. U danken voor uw woord. Blijf bij ons in deze week. Geef dat we samen als gemeente dan ook in allerlei werkzaamheden en ontmoetingen elkaar mogen liefhebben, uit uw woord leven, maar ook in de wereld om ons heen, Heere, dat we daarin ook uw getuigen zijn. Gedenk hen die met verdriet en spanning te maken hebben in zaken van gezondheid, van werk, van relaties, van gemis, u te helpen en ondersteunen. Al deze dingen brengen we voor uw aangezicht. Hoor ons gebed, verheerlijk uw naam, om Christus wil. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 42, de versen 1 en 2, het heigend hert der jacht ontkomen. En het tweede vers, ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen, dag en nacht. Psalm 42, vers 1 en 2.
Thank you.
Ga uw weg in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.